Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze nieuwe aflevering van De Leeswijzer. Vandaag hebben we 3 boeken voor u in petto. We stellen ze vandaag uiteraard heel graag aan u voor, aan de hand van interviews met ofwel de auteurs of de vertaler van het werk in dit geval. Een eerste gesprek mochten we hebben met pater Jozef van Osta. Hij is een Norbertijn, prior van de abdij van het park, hier niet zo heel ver vandaan. En hij heeft een heel interessant boek geschreven, getiteld Een knipoog uit de hemel. Het verscheen bij uitgeverij Averbode. En die knipoogen uit de hemel, wel, dat handelt over een bijzonder verschijnsel in de iconografie, zeg maar, in de wijze waarop dat de mens beeld heeft gegeven aan zijn geloof. Namelijk, we weten dat al van in de vroegste periodes christenen hun geloof kunstig hebben uitgebeeld in fresco's en iconen. En die traditie heeft zich, ondanks de kritiek van iconoclasten en beeldenstormers, doorgezet tot in de volksdevotie. Namelijk zangtjes en devotieprenten. Ze worden vanaf de 16e eeuw zeer populair. En Antwerpen was toen het wereldcentrum van de grafiek. Daar kreeg de iconografie van Norbertus en tal van ordes, heiligen en zaligen vorm. In dit prachtig geïllustreerde boek beschrijft pater Jozef van Osta de geschiedenis van devotieprentjes in de Norbertijnenorde, waarbij hij aandacht heeft voor het gebruik en de diepere betekenis van deze prentjes, als ook voor de grote verscheidenheid van dit religieus en cultureel erfgoed. U kan luisteren naar het interview dat we mochten hebben met pater Jozef van Osta over dit boek Een knipoog uit de hemel. En zo, beste luisteraars van Radio Maria en van De Leeswijzer, heb ik ondertussen opnieuw het genoegen om pater Jozef van Osta aan de lijn te hebben. Van harte welkom in De Leeswijzer, pater Jozef.
Dank u, Kevin. Ja.
En dank u voor de tijd die u wilt nemen om ons een beetje kennis te laten maken met het nieuwe boek dat recent verschenen is. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ik wil u graag vragen om uzelf misschien nog even kort voor te stellen aan onze luisteraars.
Ja, ik ben een Norbertijn van Averbode. Ik ben daar ingetreden in 1981, mijn opleiding gedaan. Ja, daar heb ik een 20-tal jaren bijna lesgegeven op het Sint Michiels College in Brasschaat, ook even aan de Universiteit van Utrecht. Daarna ben ik 8 jaar federatiepastoor geweest van Aarschot en pastoor daar van de Langdorpse parochies. Mm-hmm. En dan sinds 2013 ben ik hier in de abdij van Parken. Ik ben daar momenteel de prior administrator hier van de abdij. En dan, ja, voor de rest hebben we wat gestudeerd ook. Hè. Een theologie gedaan in Leuven. En dan ook de musicologie gedaan een aantal jaren geleden. En daar ook een doctoraat over gemaakt en zo goed. Dus het schrijven en studeren zit wel een beetje in mijn bloed.
Ja, en de vingers, zo is dat. Wij hebben het grote plezier al gehad dat u even bent langsgekomen om ons een exemplaar te bezorgen van het boek dat wij in deze aflevering van De Leeswijzer willen voorstellen aan onze luisteraars. In de meeste gevallen gaat het over meer leesboeken, maar ik zou toch echt durven zeggen dat dit een lees- en kijk- en beleefboek is. Een knipoog uit de hemel, Antwerpse zangtjes en devotiegrafiek voor de Norbertijnen, uitgegeven bij uitgeverij Averbode. Wat me al eerst opviel is de prachtige kwaliteit van de druk, van de kleine kunstwerkjes die men in dit boek kan ontdekken. We gaan het daar zeker zo meteen over hebben. Maar kunt u misschien eerst eens uitleggen, wat is een devotiegrafiek?
Ja, Antwerpen, de stad Antwerpen, goed, Brugge en Gent in veel mindere mate, maar Antwerpen was het centrum eigenlijk van de graveerkunst. Laten we zeggen vanaf de 16e eeuw. En dan denken we hier aan de gebroeders Wirik, onder andere, maar ook de familie van Merlen en nog zoveel andere families, met uitstekende graveurs van wereldniveau. En wat zie je dat in Antwerpen, en zeker dan na de Godsdienstoorlogen, dat Antwerpen daar het centrum is van ja, grafiek, bedoeld ook als, ja, als een stukje ja, propagandamiddel, mag je misschien wel zeggen. Mm-hmm. Maar langs de andere kant toch ook een heel authentiek genre van grafiek, waar men de gelovige mens eigenlijk een klein kunstwerkje in handen gaf voor ja, een betaalbare prijs. Met ja, voorstellingen van Onze Lieve Vrouw, het leven van Onze Lieve Heer, heiligen, vandaar het woord sanctje, een heilige sanctus. Mm-hmm. En die werden zeer kunstig gemaakt, dikwijls ook gesneden en gegraveerd, geïnspireerd op kunstwerken van beeldhouders, van schilderijen en zo verder. En zo kreeg eigenlijk ook de gewone mens een mooi klein kunstwerkje in huis. En die waren enorm populair. Die werden niet alleen verspreid bij ons, maar tot zelfs ver in het buitenland. Hè. In Spanje, in Duitsland, Italië en zo verder en zo verder.
Want gravures waren duur om te laten maken. Dat was niet zo eenvoudig om dat in handen te krijgen. Zeker niet voor de mensen die van minder goede komaf waren of van minder goede huizen. Maar ik was echt heel erg onder de indruk van de devotieprintjes die ik heb gezien in het boek. Wat me ook opviel, wanneer men denkt aan een gravure, dan denkt men vaak aan bruintinten, zwarttinten en dergelijke meer. Maar dat er ook wel heel wat zijn met kleuren.
Ja, dus die prentjes nu eerst misschien iets over de prijs. Dat viel nogal mee. Je hebt er verschillende, dus de dragers van die gravuurtjes, hè, of waarop ze gedrukt werden. Mm-hmm. Dat was meestal op papier. En sommige werden ook, maar dat was dan natuurlijk een duurdere uitgave, werden op perkament gedrukt.
Ja.
En dan zie je bijvoorbeeld dat zulke duurdere exemplaren, die werden vaak, en dat zie je dan op de achterkant, vaak opgeschreven staan, als cadeautje gegeven, als geschenk, bij een eerste communie, of bij het vormsel, of bij een religieuze professie. Maar de papieren santjes, die waren natuurlijk wel iets goedkoper dan de perkamenten. En inderdaad, veel prentjes zijn normaal, ja goed, dat is een diepdrukprocedé. Men noemt dat een burijngravure, werd met een pen eigenlijk uitgesneden. En het werd waarschijnlijk ook met een loep en een vergrootglas gedaan, uit koperplaten. Dan daarna werden die, als men die drukt, worden die ingewreven met inkt. Daarna wordt er te veel inkt weggeveegd. En omdat enkel de inkt die de groeven eigenlijk, mm-hmm, waar de burijn pen is doorgegaan, dat wordt afgedrukt. Dus een diepdrukprocedé. En die prentjes werden dan gedrukt op papier of perkament. En dan heb je natuurlijk een zwart-wit effect. Maar heel veel prentjes werden ook ingekleurd. Dat werd heel dikwijls gedaan door kloosterzusters, door begijntjes, of al door vrome vrouwen, die dus die prentjes ook inkleurden. Dus in Antwerpen, in het register van de Sint-Lucas-schilden en in andere documenten, vind ik terug dat er ook heel wat inkleurders waren bij de afzetsters van beeldjes. En zo krijg je ofwel wit-zwarte exemplaren ofwel mooi gekleurde. En er zijn dan zelfs nog andere exemplaren, staan er een paar in het boekje ook. Hè, en dat noemen dan beklede prentjes. Daar werden die gravuren dan stukjes ook met stof bekleed. Eigenlijk zeer mooi.
Ik was er ook door geraakt. Je ziet dat het met de hand geschilderd is. Dus het is niet perfect of volmaakt, maar dat hoeft ook niet, want het draagt ook bij aan de schoonheid. En ergens is het ook een getuigenis van degene die het ooit heeft gedaan, hè, die het ooit het prentje heeft ingekleurd.
Ja, dat is zeker zo. En er zijn zelfs nog andere, vaak ja, ontroerende ja, zaken aan die oude prentjes, mag niet vergeten. Die werden vaak een heel leven lang zeer zorgvuldig bewaard
ja.
In het missaal van de gelovigen. Of die werden ook in huis opgehangen. Soms zie je dan in zo'n antieke exemplaartjes een gaatje daarin. Dat wil zeggen, er heeft men dat tegen de muur gehangen in de woonkamer of elders. En waar men dat, ja, dat was eigenlijk een klein icoon, een klein beeldje hè, van een heilige of Onze Lieve Vrouw of Onze Lieve Heer dat men in huis had en waar men ook verering voor had. Trouwens, het bedevaartsoord Kevelaar. Is eigenlijk, die lieve vrouw die daar vereerd wordt, is eigenlijk een Antwerpsantje dat daar wordt vereerd. Een ingekleurd Antwerpsantje, Onze Lieve Vrouw van Kevelaar. Nee, dat is een hele, je komt in contact met een hele belevingswereld
ja.
Ook van de gelovigen. Je treedt eigenlijk in een wereld binnen waar je ook de religieuze gevoeligheid van de mens aanraakt. En ik vind het eigenlijk heel belangrijk. Want vaak heeft men, dat was een beetje, ja, toch ook wel met heel die beweging van het protestantisme, dat alleen maar ja, het rationele veel meer een rol speelt. Hè. Natuurlijk moet je in geloven altijd je verstand gebruiken, maar een gelovige is veel meer, een gelovige mens is veel meer dan alleen zijn verstand. Heeft ook, het is ook een zintuigelijk wezen. Dus wij zien, wij kijken, wij horen, wij ruiken, wij voelen, wij smaken. Dat zijn, dus die zintuigen spelen ook een rol in het gelovig leven. En hier bijvoorbeeld met de sandjes door te kijken. Vandaar het hele mooie woord, vind ik in het Duits, noemt men zo'n sandje een aandachtsbeeld. En aandacht is eigenlijk, ja, dat is nog meer dan gewoon aandacht bij ons, maar in ieder geval een bepaalde vorm van concentratie of geestelijke ja, ruimte die je schept en waar je dan nadenkt, mediteert, door het zien van zo'n prentje, door die voorstelling. In die zin vind ik dat eigenlijk heel, heel belangrijk, die traditie van die Sanchez. Trouwens, beeldcultuur blijft tot op de dag van vandaag hoegenaamd heel belangrijk. Hè? Zoveel ja. Verschillende mensen daar vandaag niet. Hè? Denk maar aan alle beeldjes en prentjes die via onze sociale media, via de computer, via internet, die weet ik wat, tot ons komen. Hè?
Ja. Ja, inderdaad. Hè. Je zou kunnen zeggen, het aanhoren van het woord van God, dat doet iets met het binnenste van de mens. Maar het kijken naar deze kunstwerkjes doet ook iets met het binnenste van de mens.
Ja, dat is zeker zo. Dat is zeker zo. En mensen hielden dat echt, koesterden dat eigenlijk en hielden dat printje ook. Vaak een heel lang, of een heel hun leven lang, of generaties lang, hield men dat bij en koesterde men dat. Hè. En in die zin ja, vind ik dat ongelooflijk mooie ja, restanten uit de eeuwen voor ons, van ja, een expressie van ons geloof. Je kan natuurlijk niet meer de ervaring van de individuele gelovigen kan je dan niet meer vastgrijpen, maar je hebt toch een restant van ja, wat in een gelovig leven enorm meegespeeld heeft. En trouwens, men mag ook niet vergeten dat vele mensen in de 16e, 17e en 18e eeuw ook ongeletterd waren. En zo was dat eigenlijk ook een hulp bij religieuze meditatie en bij het gebed ja. Door het zien van zo'n afbeelding die men dan wel verstond.
Ja, nu afbeeldingen van Onze Lieve Vrouw en van Jezus Christus, uiteraard, dat kunnen we zeker verwachten. Maar wij hebben natuurlijk ook een hele rijke traditie aan heiligenverering in onze streken. Voor de Norbertijnen is dat natuurlijk op nummer 1 de heilige Norbertus.
Ja.
Zijn er dan ook zangtjes gemaakt van de heilige Norbertus en zijn die ook in het boek opgenomen?
Ja, dus mijn bedoeling was eigenlijk, er is natuurlijk al heel wat gepubliceerd hè, in de 19e eeuw en dan vooral in de 20e eeuw over Antwerpse santjes of devotieprenten. Zeer goede literatuur. En mijn bedoeling was eigenlijk naar aanleiding van het jubileumjaar van onze orde, 900 jaar Norbertijnen, waar we hier een schitterende tentoonstelling hebben gehad in de Abdij van Park. Mijn bedoeling was om ook daar iets over te schrijven. Ik had eerst een groot artikel geschreven, maar dat nam veel te veel plaats in de catalogus. En dan heeft mijn confrater, Philippe Noël, die uitgever is ook in Averboden, aan het gezegd, och, maak er anders een boekje van. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Ik had dat eigenlijk nog graag uitgegeven in het jubileumjaar, maar dat is dan wegens corona en vele andere dingen niet gelukt en daarom is het nu pas uitgekomen. Nu, wat Norbertus betreft en de Norbertijnse heiligen, daar zie je, die worden in die publicaties zo eens sporadisch vermeld of kom je er eentje tegen. En ik dacht, het is de gelegenheid om dat een keer allemaal bij elkaar te zetten. Ik heb zelf in de loop der jaren een verzameling aangelegd met Norbertus Sanchez en ook andere heiligen en zaligen van de orde. En ik dacht, ik breng dat een keer bijeen. En niet gewoon zomaar een keer bijeenbrengen, maar ook plaats binnen heel die Antwerpse traditie van Sanchez. En ook de betekenis van Sanchez. En dan daarna heb ik gewoon met alle graveurs die we kennen die een Sanche gemaakt hebben, van Sint-Norbertus of een ortesheilige bij ons, hebben ze daar afgebeeld en voorbeelden gegeven en kort ook iets over het leven van de Antwerpse graveurs.
Ja, er wordt ook specifiek gesproken over bijzondere kenmerken die te maken hebben met Norbertus iconografie. Zou u daar een voorbeeld kunnen van geven wat zo typisch is daarvoor?
Ja, heel typisch voor de iconografie bij Norbertus in de Antwerpse traditie, want er zijn natuurlijk de oudste afbeeldingen van Norbertus, vinden we terug in een handschrift eigenlijk van de abdij van Schäftlarn in Beieren. En dan daarna een oud fresco in de abdij van San Severo, Norbertijner abdij bij Orvieto. Maar Norbertus wordt eigenlijk pas op het einde van de 16e eeuw wordt hij eigenlijk heilig verklaard. Mm-hmm. En wat zie je dan? Dat vanuit de invloed van de Sint-Michielsabdij in Antwerpen wordt er aan een iconografie gewerkt over de heilige Norbertus, gebaseerd op zijn vita, die men goed kende en die bestond. En het zijn de twee grote graveurs, Cornelius en Theodor Galle, in Antwerpen, die dan een reeks van 34 gravures maken. Uh-huh. Dus daar geeft men al een stuk, heel de iconografie van Norbertus wordt daar eigenlijk vastgelegd. Maar de Sanchez, dat wordt dan eigenlijk daarna door verschillende graveurs overgenomen. Zo'n klein beeldje met een beeldenis van Norbertus op. En daar neemt men eigenlijk die iconografie van de gebroeders Galle over. En dan wordt Norbertus, in tegenstelling met de voorstellingen die veel ouder zijn, wordt hij voorgesteld als een eucharistische heilige. Dus we mogen niet vergeten, we zitten daar in de contrareformatie. En vanuit de vita van Norbertus weten wij dat hij een vrome en eucharistische mens was. Bijvoorbeeld, hij was een man. Het is een van de oudste symbolen, dus zo'n palm of olijftak in zijn hand, als apostolus pacis, als eigenlijk apostel van de vrede. Mm-hmm. Maar telkens, voor hij mensen bij elkaar bracht om ze met elkaar te verzoenen, vierde hij eucharistie. En zo heeft men van hem een eucharistische heilige gemaakt. En ook natuurlijk, hij heeft in Antwerpen gepredikt, hè, als historische figuur, in rond de jaren 1221, kort na de stichting van Premontré. Daar wordt Sint-Michielsabdij ook gesticht. En daar heeft hij ook gepreekt tegen de ketterij van Tankelinus. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen een reformator avant la lettre, die beweerde dat sacramenten niet geldig waren als ze door een niet-waardige priester werden verdeeld. Terwijl, het sacrament blijft natuurlijk sowieso geldig. En daar heeft Norbertus ook tegen gepreekt. En zo heeft men van hem een eucharistische heilige gemaakt. met meestal in zijn hand een monstrans.
Ja.
En de andere hand de dubbele kromstaf als aartsbisschop van Magdeburg. En meestal dan ook voorgesteld met pallium en mijter van een aartsbisschop.
Ja. En dan een laatste deeltje van het boek wordt ook voorbehouden aan een bijzondere vorm van die zangtjes en die devotieprenten, namelijk die te maken hadden met bedevaarten. Hè?
Ja, heel interessant is eigenlijk ook, ik dacht ja, als we dan toch bezig zijn met zangtjes van Norbertus en dan ordesheiligen, die vaak niet zo gekend zijn, maar die gravuurtjes zijn grandioos, dacht ik ja, waarom maken we lijsten in een keer op al de bedevaartsoorten die verbonden waren met Norbertijner abdij, ja, hier bij ons in Brabant.
Mm-hmm.
En dus zijn er heel wat bedevaartsoorten waar men op bedevaart ging voor Onze Lieve Vrouw, maar ook bedevaartsoorten waar men voor een bepaalde heilige op bedevaart ging. En ook daar werden zandjes voor gemaakt, hè, voor de bedevaarters. En ook, hè, ook iets typisch Vlaams eigenlijk, hè, bedevaartsvaantjes. Dus die werden ook na een bedevaart mee naar huis genomen. Die werden in de stallingen gehangen of in het huis. En die werden ook gekoesterd en bewaard uiteraard.
Ja, als een kostbare herinnering aan de bedevaart. Ja. Wat me toch ook treft in het werk, dat is dat het voor ons een herinnering is aan de tijden waar de drukkunst en alles wat ermee te maken had, zeker geen evidentie is. Vandaag gaan we naar het kopieermachine en maken we een nieuwe afdruk. Hè? In die tijd was dat allemaal toch wel iets complexer. Is het voor ons ook een zachte aanmaning om toch afbeeldingen en als we aandenken meebrengen van een bedevaartsplaats, om daar toch ons over te ontfermen met de nodige zorg?
Ja, ik vind van wel. Ik vind van wel. Het is, ik zeg het, als je, ik zeg nu maar bijvoorbeeld als je op bedevaart gaat naar Lourdes, of je gaat bijvoorbeeld hier op bedevaart tijdens de meimaand naar Scherpenheuvel, of naar de prachtige kerk en bedevaartsoort in Kortenbos, oud bedevaartsoort van Averbode, of je gaat naar Jezus Eik, oud bedevaartsoort van de Abdij van Park, ja, is het zonder meer zinvol, vind ik, om daar een prentje te kopen. Natuurlijk, het zal niet meer op perkament zijn. Ze zullen misschien niet meer zo artisanaal zijn. Maar dat heeft nog altijd zin, vind ik. Hè? Je steekt dat in je gebedenboek. Ja. Of je zet een kleine beeldenis, of je hangt het aan de muur, of je zet het thuis ergens, weet ik waar. En het herinnert u toch aan ook aan uw zoektocht als mens en gelovige. En als bedevaarder. En voor een verkregen gunsten of voor een gebed dat je voor andere mensen daar doet, met hun vreugde en hun zorgen, dat is zonder meer zinvol, vind ik.
Bedevaart roept toch altijd iets op in de mens en op die manier kan zo'n zandje of een kleine beeltenis dat te maken heeft met Onze Lieve Vrouw of met een heilige die daar vereerd wordt, ook weer datzelfde, het is niet enkel het gevoel, maar ook de spirituele uitwerking die een bedevaart kan hebben op een mens oproepen.
Ja, uiteraard. Uiteraard. En in bedevaart, ja, uw tijdsbesteding van tijd en, hoe moet ik zeggen, besteding van tijd, dat je zegt, kijk, ik maak me nu vrij, ik ga te voet of ik ga met de fiets of met de auto. Je maakt u ten eerste al op een bepaalde manier vrij om ergens naartoe te gaan. En op en tijdens die tocht, ja, is uw geest en uw hart nog met andere dingen bezig? Je weet, ik ga naar een bedevaartsoord en ik wil daar graag zijn. Dus er zit ook een gelovig verlangen in verweven. Niks is mooier dan dat, vind ik. En als je daar dan bent, ben je ook gelukkig als bedevaarder dat je daar aankwam en dat je daar mocht en kunt bidden. Met alles wat je als gelovige mens aan vreugde en zorgen, en ook die van anderen, mee naar daar brengt. En ik denk dus, ja, zo'n bedevaartstocht, hoe kort of hoe lang ook, hè, denk bijvoorbeeld aan de populariteit deze dagen ook terug aan de bedevaart naar Sint-Jacob van Compostela,
mm-hmm.
Dat gaat daar niet om, per definitie, om een sportprestatie. Het gaat daarover om uw leven weer eens op een andere om langs een andere kant te bekijken. Eigenlijk ook een beetje nu ja, te bekeren of te keren naar een andere weg. En spiritueel ook gevoed en rijker thuis te komen zo. Dus in die zin ja, vind ik dat heel belangrijk. Trouwens, denk maar aan ja, al het verdriet en de zorgen die de mensen hebben gehad en nog hebben met de coronacrisis. Mm-hmm. Dat zie je toch ook waar mensen zoeken naar troostplaatsen ja. Of een troostplek. Als je nu ziet, ja, dat is niet veel anders dan ja, al die bedevaartskapellen en kerken. En met de daaraan verbonden devotie, ook mensen zochten daar troost en werden er ook getroost. Dus dat is allemaal zo gek niet.
Nee, nee. En dat is, op die manier kunnen die zangtjes en die prachtige afbeeldingen ook een herinnering, een getuigenis zijn van dat geloof en de troost die men daar ook heeft gevraagd. Pater Jozef, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om onze vragen te beantwoorden. En de prachtige uitgave, het moet echt gezegd worden, van deze prachtige devotieprinten. Een knipoog uit de hemel, Antwerpse zangtjes en devotiegrafiek voor de Norbertijnen van Pater Jozef van Osta, verkrijgbaar bij uitgeverij Averbode.
Kevin, je kan ze natuurlijk ook vinden, ik zeg het maar voor de luisteraars, hè. In elke religieuze boekhandel zou je normaal ja. Moeten kunnen vinden. Je kan het in Averbode vinden, je kan het hier bij het Onthaal in het Park vinden, maar normaal ook elke religieuze boekhandel. En je kan het ook wel via internet bestellen.
Zeker.
En het is vooral, daar wil ik mee afsluiten als ik mag. Kevin, het staat natuurlijk ook wel wat uitleg in, maar eigenlijk is het op de eerste plaats echt een kijkboekje. Dus we ja. Hebben geprobeerd om die oude zangtjes zo mooi en zo goed als we kunnen voor te stellen, om ook ja, erbij stil te vallen en te kunnen kijken zo.
Ja, dat was ook echt wat me opviel als ik door het boek bladerde. Trouwens, als u het zoekt in de boekhandel, u kan het herkennen aan een mooie donkerblauwe kaft met witte letters. En dat is nog eens een verwijzing ja. Naar Onze Lieve Vrouw ook. En ja. Met een mooi zandje van de heilige Norbertus op de voorzijde. Pater Jozef, dank u wel voor het werk dat u gedaan heeft en dat u daarmee toch de getuigenis van al die mensen die zo met zoveel zorg en zoveel liefde die zangtjes hebben bewaard tot nu toe, op die manier toch een stukje ook hebt kunnen doorgeven. Hè?
Ja, heel graag gedaan.
En graag tot de volgende keer, hoor.
Ja, dank u wel.
Tota pulchra es Maria, et macula originalis, non est in te.
Et macula originalis,
non est in te.
Het tweede boek dat wij vandaag aan u voorstellen neemt ons mee op een weg om te leren bidden. Het draagt de titel Bidden bij de heiligen in de leer. Het werd oorspronkelijk geschreven door Père Max de Longchamp en vertaald door een bekende stem op Radio Maria, namelijk door eerwaarde heer Paul van der Stuift, die u ongetwijfeld ook kent van het programma Mystieke Lectuur. We gingen met hem in gesprek over het boekje. Wat zal er geworden van een christen zonder gebed? Tenzij een ongewapende soldaat, een schrijver zonder pen of een chirurg zonder gereedschap. Zo zei Lodewijk van Granada het in zijn verhandeling over gebed. Zie, ik sta voor de deur en ik klop, zegt de Heer. Als iemand mijn stem hoort en opendoet, zal ik bij hem binnenkomen. Ik zal mijn maaltijd met hem nemen en hij met mij. Dat lezen we in de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 3, vers 20. Deze komst van Jezus, die bij zijn leerling komt, dat is bidden. Maar je weet misschien niet hoe je geestelijk moet bidden, want het is iets dat helaas maar weinig mensen in onze tijd weten. Je zou denken, het is een recente auteur die dat heeft gezegd, maar niets is minder waar, want het zijn de woorden van de heilige Franciscus van Sales aan Philothea in zijn prachtige inleiding tot het devote leven. Om dus tegemoet te komen aan die leerschool van het geestelijke bidden, biedt dit boekje, Bidden bij de Heiligen in de Leer, een weg aan om te leren bidden, een innerlijke weg van het christelijke leven. We konden erover in gesprek gaan met eerwaarde heer Paul van der Stuift. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen om eerwaarde heer Paul van der Stuift aan de lijn te hebben. Eerwaarde, van harte welkom in de Leeswijzer.
Dank u wel.
Ja, sommigen van onze luisteraars, en zeker zij die een beetje onze programmatie volgen, ja, die zullen u ongetwijfeld herkennen en uw stem ook herkennen, daar uw programma Mystieke Lectuur presenteert op onze radio. Maar voor zij die u nog niet zouden kennen, dan vraag ik u toch graag om uzelf kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over het boekje Bidden bij de Heiligen in de Leer.
Ja. Dus ik ben priester Paul van der Stuift. Ik ben priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Ik ben gewijd als dus in het bisdom in het jaar 1996. Dus ik ben ondertussen al een dikke 25 jaar priester. Ik heb in de Brusselse pastoraal heb ik mijn aanvang gehad. Een zestiental jaar ben ik daar in de pastoraal werkzaam geweest. Op een zeker moment heb ik juist naar het einde toe van mijn tijd in Brusselse heb ik een noviciaatsjaar gedaan in een Sociëteit van Apostolisch Leven. En het is ook daar dat het boekje wat mee te maken heeft, omdat die sociëteit ruimer ook geheel uitmaakt van een ruimer geheel, laat ons zeggen, dat een vereniging van gelovigen is, waar dat de spiritualiteit of hetgene dat het beoogt, is de mensen te helpen met hun gebedsleven. En dat gebedsleven te voeden door degelijke spirituele literatuur van auteurs die echt ook in onze christelijke spirituele schat aan ja, teksten zeer schone dingen aanreiken. Mm-hmm. En als derde pijler, dus eerste pijler gebed, tweede pijler spirituele literatuur, om dat gebed te voeden, die relatie met God, dit spirituele leven, ruimer gezegd als je wilt voor dat gebed. En dan uiteindelijk ook een apostolaat van mensen te helpen om hun eigen relatie met God ook op peil te brengen en in zo'n spirituele teksten van hoge kwaliteit ook zich ergens te kunnen terugvinden en niet direct schrik te hebben om in die literatuur ook te gaan grasduinen en te gaan graven. Mm-hmm. Dus dat is zo'n beetje al misschien van waar ik kom en waarom dat bidden bij de heilige leer mij ook nauw aan het hart is. Dus na mijn noviciaatsjaar heb ik nog 2 jaar in Brusselse gewerkt. En dan daarna ben ik in Namen gevraagd geweest, van onze aartsbisschop toen, toenmalige aartsbisschop, gevraagd geweest om in Namen te gaan helpen in het seminarie, waar ik dan later ook, een paar jaar later, de taak gehad heb als geestelijk directeur in het seminarie mee te helpen, mee te werken, wat ik nu doe al het 11e jaar. Daarna, na 2 jaar nog eens, na dat begin van die Naamse, engagement in het seminarie, langs Franstalige kant, voor de priesteropleiding, ben ik uiteindelijk naar de Vlaams-Brabantse kant overgetrokken om dus het weekend, naast het werk in de week in het seminarie, nog taken op mij te kunnen nemen en pastorale verantwoordelijkheid te dragen. Misschien ook interessant is dat een aantal jaar geleden ook in België een kleine vereniging van gelovigen opgericht is geweest. En dat die kleine vereniging van gelovigen stilaan nu ook, met corona wel wat tegengewerkt is geweest. Maar het is uiteindelijk ook een initiatief van de vereniging van gelovigen dat we dit boekje hebben uitgegeven. Ik had dat boekje al gebruikt in der tijd om sessies te geven. Ik heb daar al 2-3 keren een sessie rondgegeven, weekendsessie of zelfs een langere sessie. Want er is veel over te zeggen, al wordt het een heel klein boekje. Er kan heel veel op uitgeweid worden. En dus dat is de reden ook vanuit die Vereniging van Geloven dat we gezegd hebben, mensen helpen om te bidden, is de core ook van ons een van de 3 pijlers, hè? Apostolaat van het mensen te helpen om in dat geestelijke leven, in een spirituele leven, in een avontuur met God op weg te geraken. En dus hebben we besloten van dat toch uit te gaan geven.
Het is inderdaad een heel handig boekje trouwens, hè, voor degene die het in handen krijgen. Het is een pocketformaat, zou je kunnen zeggen. Je kan het heel gemakkelijk meenemen. Makkelijk voor iedereen. Ja. U sprak over geestelijke literatuur van hoge kwaliteit. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat is dan geestelijke lectuur van hoge kwaliteit en hoe kunnen we dat eigenlijk onderscheiden?
Ja, wel, één element of een paar elementen. Laat ons zeggen, onze kerk, de katholieke kerk, heeft een heleboel hulpmiddelen gegeven, laat ons zeggen. Je hebt een aantal mensen die ze dokter van de kerk genoemd hebben. Mensen die, gelijk met Sint Franciscus van Sales en Theresia van Avila en nog vele anderen, hebben ze dokter van de kerk genoemd. Dat wil zeggen, achteraf die titel, dat zij eigenlijk wat zij geschreven hebben, wat zij beleefd hebben, dat zij daarmee eigenlijk ook de kerk geleerd hebben, een heleboel dingen geleerd hebben en dus hebben ze die titel gekregen. Als je teksten van die mensen leest, dan zet je zeker dat je in ieder geval topkwaliteit hebt. Mm-hmm. Dus ook bevestigd door de kerk als die spirituele auteurs mensen van die ook al doorgaans ook heilig. Ik geloof dat er geen ene tussen is die niet eerst heilig verklaard is. Dat is een ander element. Als het een auteur is die het met een ene heilig verklaard is, dan weet je dat wat hij geschreven heeft grondig uitgeplozen is geweest voordat hij heilig verklaard is en dat ze daar nergens iets in gevonden hebben. Dat zou vals klinken of dat zou verkeerd zijn. Zelfs mensen die zalig verklaard zijn ook. Daarbuiten natuurlijk zijn er ook wel een aantal heel goede spirituele auteurs waar dat nooit mensen ook achteraan gegaan zijn om die mensen te laten heilig verklaren. Of dat want dat is toch ook wel een heel werk dat ook moet bekostigd worden. Mm-hmm. Dus als daar de financiën niet voor waren, dan zijn een aantal van die mensen ook niet direct daar geraakt om zalig of heilig verklaard te worden. Wat niet belet dat een heel aantal van hun literaire werken van hoge kwaliteit is. En ook echt interessante en belangrijke dingen zeggen. En ons belangrijke en sterke dingen leren. Daar is dan wel misschien nodig om hier en daar te zien of dat elk boek dat ze geschreven hebben, elk werk dat ze gepubliceerd hebben, of dat gepubliceerd is na hun overlijden, of dat dat allemaal wel de ideale dingen is om mee te beginnen. Laat ons zeggen dat eens, bij geestelijke literatuur ook, hetgene dat normaal wij zouden aanraden binnen ook onze Vereniging van Gelovigen, dat is van, als je echt thuis wil komen in die literatuur, en er is een van die auteurs die je bijzonder aanspreekt, wil ook zeggen dat als je die teksten leest, dat die ook ergens beter binnenkomen bij u, dat die ook iets meer op uw golflengte geschreven zijn. En dat is een van de heel erkende goede auteurs. Gaat dan bij hem een stuk ook in de school of in de leer. Hè. Dus neem hem als uw vriend ergens, hè, of vriendin, om op weg in dat geestelijke leven thuis te komen. Want ze hebben met heel literatuur geprobeerd om dingen te beschrijven die eigenlijk bijna niet te verwoorden zijn. Ja. De relatie met God is bovennatuurlijk en is dus ook ergens bijna niet onder woorden te brengen. En zij hebben die worsteling ondernomen. En als je die auteur stilletjes aan begint te leren kennen en ziet wat wil die eigenlijk zeggen, dan gaat je een heel stuk vooruit geraken. En eens dat je zo iemand gevolgd hebt, sommige auteurs is bijna niet, hè, Sint-Franciscus van Sales, als je alles wilt lezen dat hij ooit geschreven heeft, dan zet je 20 jaar zoet, denk ik. Maar dus als je zegt, ik neem een van die personen, ik lees daar de belangrijkste werken van, of de werken die geschreven heeft, dat hij niet te veel geschreven heeft, dan ziet je ergens ook een krijgt je stukjes aan zicht op dat, laat ons zeggen, dat terrein waar Jezus ook van spreekt, waar dat die schat in verborgen is en waar dat we die schat kunnen vinden. En dat terrein al is omwoelen. Laat ons zeggen, één voor omkeren in dat heb je zicht op hoe zit dat terrein in elkaar. En gaat je dan andere auteurs lezen, hier en daar stukjes, daarom niet lange stukken, gaat je gemakkelijker kunnen zien vanuit wat je geleerd hebt bij die ene auteur die je beter kent, dat waarover dat die eigenlijk handelt. Dus dat is het gevaar bij geestelijke literatuur is dat je hier en daar wat gaat grasduinen en uiteindelijk nooit een totaal zicht krijgt en dus ook in het beoordelen van zaken in je geestelijk leven eigenlijk gemakkelijk op een verkeerd been gaat staan. Voilà, dat is een beetje misschien voor zo'n boekje voor te stellen een beetje naast de kwestie, maar het is, zo'n boekje geeft smaak en laat ook voelen, hè, geholpen door die Père Max de Longchamp, dus die priester die leeft nog altijd, die heeft is nu wel bij zijn pensioen, stilletjes aan gaat hij naar de 75 jaar toe, maar die heeft dus een heel deel van zijn leven gewijd aan het lezen van allerlei spirituele auteurs,
ja,
en zich ook dieper ingewerkt en daarvan eigenlijk bij dat lezen ook regelmatig teksten opzij gezet die zei van dit is een hele belangrijke tekst over dat onderwerp, over dat onderwerp, over nog een ander onderwerp. En zo heeft hij dan achteraf eigenlijk een hele bibliotheek bijna aan referenties. En dan zegt hij, ik ga nu eens over dit iets doen en kan die in zijn fichenbak gaan zoeken naar welke teksten kunnen mij hier het beste helpen om dit aspect uit de doeken te doen. En dus het is een hulp om juist dat bidden op een korte tijdspanne, hier in 3 weken, met een kwartiertje tijd die ze ervoor beloven ergens of zich voornemen om het uit te trekken per dag, mm-hmm. om dan dat boekje door te nemen. Dus dat is een minimum van tijd, een kleine inspanning, niet overdreven, maar die u dan helpt ook om in die uiteindelijke relatie met God zulkens aan thuis te komen.
Er zijn eigenlijk 2 zaken die me ook echt opvallen. 1 is dat, u sprak er al over, dat Père Max de Longchamp heeft dat zo ervaren, maar ik denk dat wij dat ook kunnen ervaren. Wanneer we geestelijke literatuur lezen, dan zullen er, en zeker ook is dat het geval bij de Heilige Schrift, als we aan Lectio Divina doen, zullen er hier en daar bepaalde zinnen, bepaalde woorden, als het ware bijna oplichten, blijven hangen. Kunnen we daaruit dan concluderen dat de Heilige Geest ook werkt in die teksten en ons op een of andere manier brengt wat God op onze weg wil duidelijk maken?
Ja, ja, dat is zeker. De Heilige Schrift, dus die Lectio Divina, dat is het woord Gods en dat is een levend woord. Dat wil zeggen ook, als je, ik denk dat de meeste mensen die een beetje thuis zijn in het lezen van teksten in het Evangelie of in de Bijbel, ruimer gezien, dat die ook kunnen beamen dat een tekst die je bijna van buiten kent, dat je bij het herlezen op een zeker moment ook kunt getroffen worden door iets waar dat je tevoren nooit bij stilgestaan hebt, dat die nooit te binnen gekomen is, dat daar eigenlijk een belangrijke boodschap bij gaf. Dus het is ook dat lezen van de schrift is uiteindelijk ook een u openen en gaan luisteren naar God zelf die tot u spreekt. En dus het is in de schrift, in het woord Gods ontdekken ergens ook. Dus de Heer zelf ontdekken die tot ons spreekt doorheen de hele schrift. Mm-hmm. En als je dan de spirituele teksten die, want in dat boekje zijn ook wel een aantal bijbelteksten gebruikt. Dus het is niet alleen dat we geestelijke auteurs nemen, er zijn ook een aantal bijbelteksten genomen. Maar bij veel van die geestelijke auteurs is het juist ook het mediteren op die bijbelteksten die hen aanzet om over een of ander onderwerp te gaan praten of te gaan schrijven. En dus het is eigenlijk ook dat woord Gods dat zij ontdekken in de schrift, hè, en door hun eigen leven ook, dat zij naar voren brengen. En dat ze ook proberen te verwoorden naar de mensen van hun tijd.
Ja.
En dus dat brengt ons ook dichterbij, dat brengt de schrift ook dichter bij ons, hè, door dat telkens met het eigen leven, met de eigen tijd geconfronteerd is. Dus het is een verder werken. Sommige auteurs, gelijk met Sint-Bernardus, een aantal van zijn teksten, maar het is niet de enige, hè. Als je die bekijkt, dan zie je dat daar bijna op sommige plaatsen een aaneenrijging is van teksten uit de schrift die hij waarschijnlijk gewoon van buiten kent,
ja.
En die hij met elkaar in verband brengt. Dus ook een hele hulp om linken te leggen met stukken uit de schrift. Het werk dat zij gedaan hebben van jaren meditatie, gebed en toeleg op het beleven van het evangelie ook, wordt eigenlijk met de paplepel aangereikt.
Mm-hmm.
Om met rasse schreden eigenlijk ook die weg te volgen. En ook te helpen om in de schrift dan ook thuis te komen. Maar dus het is ook echt die relatie met God waar het om gaat. Hè. Bijbelstudie, als het alleen maar een literaire studie blijft, zoals ook bij die geestelijke auteurs, hè, hun literaire werken, hun boeken, als we die louter en alleen literair gaan bestuderen, ja, dan dan gaan we er zeker wel deugd aan hebben, hoor. Het is dat niet, maar het blijft toch wel koud en ver van ons eigen vel af. En het is iets dat uiteindelijk ons wil helpen. God wil ons aanspreken om ons hart te openen voor hem. En ons hart voor hem te openen, zodanig dat hij echt in ons zijn werk kan verrichten. Zijn werk van heiliging. Want het is eigenlijk zijn werk. Hè.
Ja. Wat me ook bijblijft eigenlijk, dat is dat het de idee van te raden te gaan bij de mannen en vrouwen die ons voorafgegaan zijn in het beleven van de relatie met God, doet me toch denken aan de oproep van Paus Franciscus om als het ware intergenerationeel te zijn. Hè? Want hij zegt, de jongeren moeten contact hebben met de ouderen, zodat de ouderen hun geloofschat kunnen doorgeven. Dat gaat natuurlijk over opa en oma en misschien overgrootouders, maar dat gaat ook over zij die vele eeuwen geleden hebben geleefd en ons op deze manier hun rijkdom willen doorgeven, denk ik.
Ja, ik denk het wel. Zeker als we in onze geloofsbelijdenis spreken van de gemeenschap met de heiligen, gemeenschap van de heiligen, dan is dat ook effectief dat degenen die ons zijn voorgegaan en zeker degenen die ons een groot voorbeeld geweest zijn, daarom moeten ze nog niet heilig verklaard zijn, maar ze hebben het christelijk leven nog serieus genomen en ze zijn voor ons een voorbeeld geweest, soms mensen in de familie en zo. Wij hebben daar nog een band mee. Ze zijn niet weg. We zitten hier een beetje als de strijdende kerk. Hè. Zij zijn de glorierijke kerk, maar die kerk is nog altijd dezelfde ene kerk, als ik het zo mag zeggen. Zij zijn zeker generaties die ons zijn voorgegaan en die heel belangrijk zijn voor ons. Ik denk dat de paus het wellicht eerder heeft in ook het contact hebben met de mensen die nog altijd ons aardse bestaan hier met ons delen en nog niet naar de overkant gegaan zijn. Maar als ik het een overkant mag noemen natuurlijk. Maar hier effectief raakt je een element van intergenerationele contacten aan die heel, heel voedzaam en heel rijk kunnen zijn.
Misschien is het goed om nog even te hebben, kort ook over de inhoud, de opbouw dan zeker van het boekje. Het verloopt in een aantal stappen. Wat kunnen de mensen eigenlijk verwachten? Wat is de methodiek die pater Max de Longchamp heeft gebruikt?
Ja, dus de stappen zijn om telkens eigenlijk elementen aan te reiken. Laat dan zeggen dat de eerste 9 stappen, als ik me niet vergis, 7 of 8 of 9 stappen, zijn eigenlijk elementen om te zeggen, kijk, dat zijn belangrijke dingen om in te bouwen of te beseffen als je tijd neemt, expliciet, in gebed en meditatie voor God. En dus het helpt begrijpen wat er eigenlijk gaande is. Waartoe is dat ook belangrijk? En hoe werkt God daarin? En hoe kunnen wij God in ons leven meer in ons leven laten werken, laten aanwezig zijn? Dus de eerste, laten we zeggen, kleine helft van de stappen zijn echt opbouwend telkens. Hè. Telkens nieuwe inzichten aanreiken. Ik zou misschien een kleine link willen leggen aan bijvoorbeeld Maria Guyard. Hè, of ook Marie de Incarnation genoemd. Of Maria van de menswording. Zij gaat in haar eigen levensverhaal gaat ze spreken van 13 états de raison, de staten van gebed. Dat wil zeggen dat ze door beter te leren zien wie God is voor haar en wie zij is ook in haar relatie met God, gaat haar gebeds, haar manier van bidden veranderen. Ik denk dat die stappen hier ook helpen om te helpen zien van, en in een zekere zin, in een diepere relatie te kunnen treden met God. En ook God dieper in ons eigen leven en in ons eigen hart te laten bewust binnenkomen. Hè? Want het is meer aan onze kant het bewust worden dan aan de Heer zijn kant. Hè? En dan de latere stappen is telkens eigenlijk ook... Sint Jan van het Kruis gaat bijvoorbeeld spreken van de nachten van de ziel. En die nachten van de ziel gaat hij niet beschrijven als pikdonker. Hij gaat die eerder beschrijven als een soort van gezet verblind door het licht. En je ziet uiteindelijk niet meer dat je in het licht zijt. En op die momenten werkt God veel, veel meer zonder dat wij er kunnen stokken in de wielen steken, want we zien niet wat hij aan het doen is. En in een zekere zin is het belangrijk van niet direct te zien wat hij aan het doen is, om in vertrouwen ons over te geven aan de Heer. Mm-hmm. En dus die latere stappen, dus in dikke tweede helft, is eigenlijk om allerlei problemen die we kunnen tegenkomen in ons gebedsleven, in ons tijd, in ons spiritueel leven, in onze relatie met God, te laten inzien, kijk, hierop zou je kunnen spaaklopen, hierop zou je kunnen spaaklopen, let op. Uiteindelijk ook, in het begin van een geestelijk leven is de mens nogal geneigd, of niet geneigd, gaat een zekere perceptie bovenkomen van, er is iets aan de hand, God is, en ook het gebed gaat een zekere genoegen geven. Een deugd van die rust, van die vrede enzovoort. Dus een zekere gevoeligheid van de mens daarvoor. God wil eigenlijk ons in een relatie brengen met hem, dat wij niet het om het gevoel doen, maar om hem. En dus gaat uiteindelijk ook die gevoeligheid ergens verminderen. In een zekere zin niet omdat God... ik zeg het misschien verkeerd, dat God zou zeggen, nee, het is niet goed dat je het doet om het gevoel. Het is ook omdat door het uitzuiveren, God doet een heel zuiveringswerk in ons, gebedsrelatie, in onze geestelijke groei naar hem toe, naar die eenheid met God. En in die groei, in die zuivering, het is juist dat het gevoelsmatige is omdat er veel onzuiverheid is en die speelt in een zekere zin als antenne, als ik het zo mag noemen, of als gevoelige plaat waarop dat dan de Gods werk ook meer aangevoeld wordt. Maar naar gelang dat die ons leven ook uitgezuiverd wordt, zijn er geen onzuiverheden meer die als antenne kunnen werken. En dat is een eerste nacht waar de mens doorheen moet. Zo die soorten nachten, dat soort van vertwijfelingen of vragen op momenten dat we zeggen, ja, wat is het nu, is de Heer ons vergeten? Of ben ik helemaal, heb ik me dat ingebeeld? Alle soorten scenario's worden daar ergens aangepakt en uitgeklaard om de mens te helpen om te volharden. En te beseffen ook waar het om gaat. En dus dat het niet, want ook zelf... Wij gaan een heleboel beelden vormen gemakkelijk van God is zo of God is zo. En die beelden moeten ook op een zeker moment uitgezuiverd worden. Dat is een tweede soort van nacht. En dat wordt in het kort heel beknopt, maar toch met sterke, belangrijke teksten van spirituele auteurs ook uit de doeken gedaan.
Ja, het geeft alleszins smaak om het te verkennen en ook hier en daar zo bijna parels aan een ketting te ontvangen. Hè? Misschien nog een laatste vraag hier, Waarde, alvorens wij ons interview gaan besluiten. Vaak kan het gebeuren dat mensen, wanneer ze beginnen met het lezen van die grote heilige levens, die kerkleraren, kerkleraressen, kan er een soort van ontmoediging optreden, omdat men tot de conclusie komt, ik sta eigenlijk nog niet heel ver in mijn geestelijk leven. Wat zou u aan hen aanraden, als ze daarmee geconfronteerd worden?
Ja, een belangrijke sleutel is volgens mij de overgave. We zitten ook gemakkelijk we zouden het in een zekere zin perfect willen doen. Maar we kunnen het niet perfect doen. We zijn beperkt. En God weet dat. En we moeten beseffen dat God veel meer verlangt naar onze verbondenheid met hem, omdat hij weet dat dat ons diepste geluk is. Wij zijn geschapen door hem en voor hem. En het is als we met hem verbonden zijn dat wij ten volle kunnen beleven die vreugde, dat geluk dat hij voor ons heeft.
Mm-hmm.
En dat ook onze bestemming moet zijn. Want dat geluk is bij hem te zijn. En natuurlijk, wij zijn een stukje ook hoogmoedig en we denken wij gaan het zelf klaren. Maar we kunnen het niet klaren. We hebben hem nodig daarvoor. En dus het belangrijkste is die overgave. Als we zien we hebben een fout gedaan, dan is dat, of we zijn zelf ver in de fout gegaan. Als we het beseffen, dan is dat een genade ook die God ons geeft om tot hem terug te keren. De meeste grote heiligen, als je kijkt naar Sint Franciscus van Assisi, Ignatius van Loyola, dat zijn mensen die van heel ver komen en die opeens een plotse bekering hebben gehad,
mm-hmm.
die hen toen beseffen heeft, ik heb God heb ik nodig het is niet dat ik het gedaan heb, het is God die het hier mijn ogen geopend heeft en mij leidt en mij brengt bij hem. En dus het is die overgave aan in nederigheid aan God die ons leidt. Maar wij moeten wel willen. Het enige dat God vraagt is willen, dat wij willen dat God ook in ons werkt en dat wij ons hart openen voor hem in vertrouwen. En dat is denk ik de ontmoediging van we komen er niet, is soms een beetje een hoogmoed. Ik wil het zelf met mijn eigen krachten. Nee, dat kunnen we niet. Dus het is telkens, en als wij zeggen, ik wil, zelf al lijkt het onmogelijk te bereiken, een beetje gelijk Theresia van Lisieux, die zegt, ik ben te klein en ik ben te zwak en ik wil eigenlijk ook niet volwassen worden, want ik wil als een kind blijven, dat uiteindelijk door anderen geholpen wordt. Een beetje, ik ben te klein om die trap op te gaan, maar als klein kind word ik gedragen door mijn ouders en ik raak boven. Ik moet me laten dragen en me laten leiden. Dat is een beetje, wij zijn te klein als mens. God is onze vader, of degene die ons kan dragen. En zij zegt, ik ga niet proberen het zelf te doen, alleen ik pak de lift, ik laat me dragen.
Mm-hmm.
En dat is denk ik in zo'n momenten dat we het zouden opgeven, dat we zeggen, ik raak er toch niet, beseffen, dan het komt van God, het is een genade van God, en ik kan het toch niet uit mijn eigen, ik moet mij overgeven aan hem. Ik wil niet zeggen dat we niets moeten doen, maar dat we vooral van hem moeten verwachten om ons te leiden en ons te dragen en ons te brengen. Dat vraagt heel wat overgave en vertrouwen en geloof.
Wel, ik zou zeggen, voor zij die willen leren de lift te nemen, die kunnen het boekje gebruiken als opstap daarvoor. Bidden bij de heiligen in de leer. 3 weken om te leren bidden, geschreven door Père Max de Longchamp, vertaald door priester Paul van der Stuift. Eerwaarde, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om enkele van onze vragen te beantwoorden en ons warm te maken om te leren bidden.
Graag gedaan.
En nog een fijne dag gewenst, hè?
Dank u, insgelijks. Dag.
Graag geven we u ook nog mee, dierbare luisteraars van Radio Maria, dat u het boekje ook kan verkrijgen bij ons, bij Radio Maria. U kan daarvoor bellen naar het nummer 016 41 47 47. En uiteraard kan u terecht op hun website van de organisatie. We hebben dat ook op de website, op onze website geplaatst. In het artikel kan u ook daar de link terugvinden om eventueel dit boekje te bestellen. Tot slot van onze aflevering mogen we u ook nog de publicatie melden van het boek Mijn hart zal triomferen, geschreven door Mirjana Soldo. En zij vertelt het verhaal van het gebeuren in Medjugorje, zoals zij het zelf heeft beleefd. Zo lezen we op de achterflap van het boek: Mijn naam is Mirjana. Meer dan 35 jaar kreeg ik verschijningen van de Maagd Maria. Ik kan het niet eenvoudiger zeggen. Mirjana Soldo was slechts 16 jaar toen zij samen met 5 andere kinderen een mysterieuze vrouw zag op de helling van een heuvel bij het dorp Medjugorje, ex-Joegoslavië. De vrouw, die een buitengewone schoonheid en bevalligheid bezat, noemde zichzelf de Maagd Maria. De gebeurtenissen die op die zomerse namiddag in 1981 begonnen, brachten een drastische ommekeer teweeg in het leven van Mirjana en veroorzaakten hevig lijden onder de handen van het communistisch regime. Na meer dan 35 jaar verschijningen komen er nog bijzonder veel mensen naar Medjugorje op zoek naar antwoorden op de grote levensvragen. Verhalen over mirakels komen overvloedig voor en volgens Mirjana zullen er nog meer komen. De maagd vertrouwde haar 10 profetische geheimen toe die betrekking hebben op de toekomst van de wereld. Zo leest de achterflap van het boek. In Mijn hart zal triomferen vertelt Mirjana het verhaal van Medjugorje zoals ze het met eigen ogen heeft gezien. Diezelfde ogen die, volgens haar eigen getuigenis, de meest vereerde vrouw in de geschiedenis mochten aanschouwen. Voor sommigen onder u zal dit zeker de moeite zijn om ook dit boek even ter hand te nemen en zo op in het Nederlands het levensverhaal van Mirjana beter te leren kennen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer, waar we dus 3 boeken op uw digitale leestafel mochten leggen. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op De Leeswijzer. En dan kunt u samen met ons ontdekken welke boeken wij een volgende keer graag aan u voorstellen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.